gemeente, we herhalen eerst de afkondigingen van vanmorgen. Volgende week zondag op eerste paasdag hopen een negental catechisanten in de morgendienst openbare belijdenis van het geloof af te leggen. De namen zijn vanmorgen voorgelezen. U zult begrijpen dat we als kerkenraad heel blij zijn en ook als gemeente, denk ik, met zo'n groot aantal voor onze gemeente. In verband met de grote drukte die aanstaande zondag verwacht wordt, wordt aan u als gemeentelid gevraagd uw auto, als dat mogelijk is voor u, wat verder van de kerk af te parkeren, bijvoorbeeld bij het gemeentehuis of bij de zes kernen. De dienst begint dan om 9:30. Er worden die morgen voor de dienst geen paasliederen gezongen zoals in voorgaande jaren gebruikelijk was, in verband met de bijzondere dienst en het binnenlopen waarschijnlijk ook van de vele genodigden. Er wordt door de evangelisatiecommissie morgenavond geflyerd in het dorp, maar er worden ook vrijwilligers gevraagd uit de gemeente. Mocht iemand daar nog interesse in hebben, geef jij je dan op. Bijvoorbeeld bij Laura of bij een ander lid van de commissie. Het flyeren begint om 7:30 hier vanuit de kerk. Morgenavond is er ook om 8:00 de aannemingsavond voor de belijdeniscatechisanten. Woensdagmorgen is in de kerk de paaswijding van de vrouwenvereniging. Woensdagavond vergadert de mannenvereniging. En diezelfde avond is er ook kerkenraadsvergadering. Goede vrijdagavond is er een dienst om 7:30. Tot slot de collectes. Dat zijn er 3, 2 tijdens de dienst. 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor de verwarming. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte al deze collecten bij u en jou aanbevolen. We zullen samen deze dienst nu beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen de bekende Lijdenspsalm, Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En het tweede, ik erken nochtans, gij zijt heilig Heer. Wij zingen samen Psalm 22, vers 1 en vers 2. Deze laatste Lijdenszondag beleiden wij het geloof met artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We zingen daarna Psalm 40, het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Psalm 40, het derde vers. Naar de geloofsbelijdenis met artikel 21 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden het volgende. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, door zichzelf op te offeren aan het kruishout en zijn dierbaar bloed te vergieten tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Dat hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigers gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan teruggegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppels bloed op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, voor vuilnis, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is de reden waarom hij door de engel van God genoemd is Jezus, dat is zaligmaker, omdat hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Amen. Simon van Cyrene, Leviticus 16, vervult in het leiden van de zondebok naar de heuvel Golgotha. Vanavond luisteren wij verder naar de lijdensgeschiedenis. We lezen daartoe eerst Marcus 15 vanaf vers 21 tot en met vers 37. Marcus 15 is de schriftlezing vanaf vers 21. En zij dwongen een zekere Simon van Cyrene die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welke is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure en zij kruisigden hem. En het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkaar, al spottende, hij heeft anderen verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning van Israël, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de zesde uur gekomen was, werd de duisternis over de gehele aarde tot de negende uur toe. En te negender uren riep Jezus met grote stem zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hetwelk is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden, dit horende, zeiden, zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. Tot zover. Marcus 15, vers 27 vraagt onze aandacht. Deze woorden, heel nuchter neergeschreven, maar met een ongekende diepgang. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. Laten wij samen bidden om dit diepe lijdensevangelie bij benadering te bewonderen. Laten wij bidden. Heere onze God, wij verschijnen opnieuw voor uw aangezicht en we danken u dat we dat mogen doen. Dat het kan. En dat we ook mogen weten, met zekerheid zelfs, dat als we onze ogen sluiten, onze handen vouwen en onze stem verheffen tot u, dat u hoort, ver hoort. En dat ons gebed veel zekerder van God verhoord zal worden dan wij ooit zullen ervaren of voelen. Omdat we straks mogen uitspreken met het woordje amen, dat we uitzien naar de verhoring ervan. En ook erop mogen wachten. En heren, dan bidden wij met en voor de gemeente vanmorgen, vanavond om een ontmoeting met u. Zoals u vanmorgen onze levensweg kruiste door de geschiedenis van Simon van Cyrene voor te houden, wilt u dat vanavond opnieuw doen. En nu door de tekening van de twee misdadigers die samen met u, Heere Jezus, gehangen werden aan het kruis. En wij bidden dat we de diepgang van die constatering door Marcus opgeschreven, opgetekend uit de mond van Petrus, dat we de diepgang ervan mogen geloven en mogen zien. Wilt u daartoe onze aandacht vestigen op het gesproken woord? En dat is voor ons in deze 21ste eeuw heel lastig, voor ouderen en voor jongeren, omdat wij het ook graag willen doen met wat wij zien, wat we visueel zijn ingesteld. Toch is het nog steeds de weg en zal het ook de weg blijven, Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het gepredikte woord van God. En alles wat afleidt van dat woord moet aan de kant. Er is zoveel wat ons ervan afleidt, zelfs in een kerk waar geen afbeeldingen zijn. En waar de gemeente het moet doen met het gesproken woord. Wat is er al niet aan gedachten in ons? Misschien wel naar aanleiding van de week die achter ons ligt. Van zorgen op ons werk of huwelijksproblemen. Zorgen om onze kinderen. Zorgen om de toekomst van onze samenleving die steeds meer ver wordt. Angst om de oprukkende islamisering van ons werelddeel. Heren, wij bidden. Bij al die gedachten. Bij al die gevoelens. Die ons soms kunnen belemmeren om de kracht van uw woord. De zekerheid en de ruimte in uw woord te zien. Dat wij vanavond niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. In onze zorgen. In onze angsten. Dat Hij het is. Die op ons aftreedt, op ons toetreedt en zegt, ik ben uw heil alleen. En als er vanavond een jongen is, of een oudere man of vrouw die zegt, ik ben te ver afgedwaald, ik kan niet bij Jezus komen, dan bidden wij dat Jezus bij die bewuste persoon vanavond zal komen. Als wij de toenadering tot u niet durven zoeken, dan doet u het wel. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. We bidden ook, Heere, voor de discipelen van u in onze gemeente. Die achter u aan mogen komen. Om voedsel. Wat is het toch een zegen, Heer, als we u mogen kennen. Dan verlangen we steeds meer naar onderwijs. Krijgen we geen genoeg van. Heren, dan worden we vanavond op onze wenken bediend, want opnieuw mag het woord uitgaan. En laat dat woord onze gemeente bouwen, Heren. Misschien in de weg van het mosterdzaad. Heel langzaam. Aan het oog onttrokken. En toch is het er de vruchten van de geest. Op de achtergrond aanwezig, maar onmiskenbaar. En Heren, dan mogen we met dankbaarheid ook vermelden. En belijden voor u dat u dat ook daadwerkelijk doet. Als we denken aan de belijdenisdienst van aanstaande zondag, dan kunnen we alleen maar met verwondering vaststellen dat u het bent die elk op de eigen wijze geleid hebt en de overtuiging in het hart gegeven hebt dat het doen van belijdenis niet zomaar iets is, maar dat het een keuze is gegrond op uw genadige keuze voor ons. En zo dragen we alle belijdeniscategorisanten aan u op. U weet, Heren, hoe ze zich voelen, wat hun verlangens zijn. U weet ook waar ze tegen opzien. Mogen ze vanavond ook zich vastklampen aan het kruis, aan de Heer Jezus Christus. En wilt u hun schreden vastmaken in uw woord. En we bidden dat ze mogen ervaren. Belijdenis te doen in een biddende gemeente. Wij bidden, Heren, bouw onze gemeente dwars door de aanvallen van de duivel heen. Die wil kapot maken, van binnenuit, van buitenaf. Heren, bewaar ons bij uw woord en doe ons persoonlijk als gemeentelid verlangen. Het beste voor de gemeente, dat is een persoonlijk leven in toewijding aan u. Om zo tot zegen te zijn voor de ander. Ontferm u over ons, Heren, en over onze kerktelefoonluisteraars. Maak het tot een gezegende dienst. Tot eer van uw naam. Wij vragen dat om Jezus wil alleen. Amen. Laten wij samen zingen ter inleiding op de prediking opnieuw uit Psalm 22. Nu het derde en vierde vers, Psalm 22, vers 3 en vers 4. Al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Psalm 22, vers 3 en 4. Weet u, gemeente, wat het hart van het christelijk geloof is? Wat de kern is van het christelijk geloof? Als u het moet uitleggen aan iemand die niet gelooft, welk symbool wijst u dan aan? Het kruis, hè jongens, het kruis. Het kruis is het symbool van het christelijk geloof. Vanmorgen heb ik er al iets over gezegd, hoe afschrikwekkend dat kruis eigenlijk is. En vanavond zullen we dat opnieuw horen. En tegelijk is dat symbool van vervloeking en schuld, zoals dat bekende lied het zegt, ook de wijkplaats, de toevluchtsoord van zondaren. Het is een afschuwelijke plek. Het is tegelijk een plek, als je door het geloof op Jezus ziet, waar je niet meer bij weg te slaan bent. Het kruis van Jezus. Daar gaat het vanavond over. Jezus aan het kruis. En we bekijken vanavond dat kruis waar Marcus over schrijft vanuit drie invalshoeken. In de eerste plaats is het kruis het symbool van de vloek. In de tweede plaats is het kruis de plaats van de scheiding. En in de derde plaats is het kruis boodschap van redding. Jezus aan het kruis, Marcus 15, vers 27. Het kruis als symbool van de vloek, als plaats van de scheiding en als boodschap van redding. Eerst dus het kruis als symbool van de vloek. Waar moet u Jezus zoeken, gemeente? Waar is Jezus te vinden? Van eeuwigheid af was hij te vinden bij zijn vader. Johannes zegt dat hij de schootzoon van de vader was. Als 12-jarig jongetje kon je hem vinden bij de schriftgeleerden, in het huis van zijn vader. Als volwassen man van een jaar of 30 vond je hem tussen de mensen. Tussen de zondaren. En waar vind je Jezus aan het eind van zijn leven? Aan het kruis. Tussen de misdadigers.
Van de vader.
Naar de schriftgeleerden. Naar de gewone man van alle dag, de zondaren. Naar de mensen van het ergste soort. Waar jij met een grote boog en ik ook liever omheen zouden willen lopen. Zedendelinquenten. Moordenaars. Mensen die iets op hun kerfstok hebben. Daar kun je Jezus vinden. Vanavond ook trouwens. Tussen de misdadigers. U begrijpt, dat is natuurlijk een vervolg van dat spel, hè, waar het vanmorgen ook even over ging. Dat spelletje wat de soldaten met Jezus spelen, koninkje spelen, noem ik het maar. Die mantel, die rietstaf, die doornenkroon en dan dat kruis, die dwarsbalk en Simon van Cyrene, die man uit het volk die erbij getrokken wordt om het kruis met Jezus te dragen als de eerste Joodse volgeling van de koning der Joden. Wat een lachwekkend schouwspel. En dan aan het eind op de heuvel Golgotha mag Simon van Cyrene onder het kruis vandaan. En wordt Jezus aan het kruis gehangen. Toch is Jezus niet de enige die naar de heuvel van Golgotha is weggeleid. U zegt nee, dat klopt, want de soldaten waren erbij. En er zullen natuurlijk ook best wel mensen op de been zijn geweest die ook wel zin hadden in een verzetje. Dat was natuurlijk ook best wel aardig, zeker in die tijd, om te zien hoe iemand geëxecuteerd werd. Daar genoot men van. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel ook niet de dochters van Jeruzalem die met Jezus meegaan en die wenen om hun leidende Heer. Ik bedoel die twee anderen die ook met een dwarsbalk op hun schouders lopen. Twee misdadigers. Nou ja, als je van een afstandje kijkt, lijken het er drie te zijn, hè? Want van een afstand lijkt het precies hetzelfde. Drie mannen, drie kruisen. Jezus tussenin. Eerst stond hij op tweetal met een moordenaar, Barabbas. Jullie weten dat nog wel, jonge mensen. Welke zal het worden? Jezus of Barabbas, wie mag vrij? Nou, uiteindelijk Barabbas. Hier staat hij niet op tweetal, maar loopt hij samen op met de misdadigers. En zet er maar een dikke streep onder, tussen die twee woordjes. Met hem, zij kruisigden met hem. Tegelijkertijd, samen met Jezus. Alsof ze bij elkaar horen, gemeente. Alsof ze hetzelfde hebben gedaan. Alsof ze van hetzelfde worden beschuldigd. Hoe heeft het ooit zover kunnen komen dat Jezus op deze manier aan zijn eind moet komen? Dat hij met dat soort volk op één hoop wordt geschoven? Ja, dat is natuurlijk de wil van het volk geweest, hè? Toen Pilatus zei, ja, wat moet ik dan doen met die Jezus? Ik vind geen schuld in deze mens. Toen zei het volk als uit één mond, kruis hem! En Pilatus leverde hem over om gekruisigd te worden. Dus je zou kunnen zeggen, ja, het is de wil van het volk geweest. En Pilatus heeft bewilligd. En het volk mag nu doen met Jezus wat ze willen. Jezus is een speelbal van het volk geworden. Ja, maar zo is het niet. Zo is het niet. En op alle punten in het lijdensevangelie komt dat weer terug, hè? Dat je vanuit allerlei invalshoeken kunt kijken naar het lijden van Jezus. Het is niet de wil van het volk allereerst, het is de wil van God als eerste. Dit heeft de Vader voor zijn zoon bestemd. Dit moet gebeuren, gemeente. Vandaar dat Marcus in vers 28 ook zegt, en de schrift is vervuld geworden. En dan haalt hij een citaat aan uit Jesaja 53. Hij is met de misdaden gerekend. Stond al beschreven. Profetie komt uit. De Vader heeft dit beschikt. En voordat iemand vanavond gaat denken, oh wat zielig voor de Heer Jezus dat hij zo'n vader heeft die dat hem aandoet. Welke vader doet dat zijn zoon aan? Dan ben je toch wel een ontaarde vader als je dit je zoon laat overkomen. Voordat u dat denkt of zegt. Jezus kiest hier ook zelf voor. Vanmorgen zongen wij het, Psalm 40. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. We hebben ook gehoord op middagavond hoe intens hij daarmee geworsteld heeft met die wil van zijn vader. Maar diep van binnen is dat verlangen nooit geweken. Om uw wil te doen, o God. Ook nu. Ook nu. Toch blijft het haast aanstootgevend, vindt u niet? Ik weet er geen beter woord voor, maar zie nou eens in gedachten die drie mensen lopen naar die kruisheuvel en zie nu eens in gedachten wat daar gebeurt als drie mensen op één rij worden gesteld en je weet dat Jezus daarbij is. Met de misdadigers gerekend, wat is het waar, hè? Dat hij ons in alle dingen gelijk is geworden. Dat hij zichzelf vernederd heeft. De gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Zichzelf tot de dood van het kruis vernederd heeft. Dat is Jezus, gemeente. Dat is je zalig maken. Zo is hij. Ja, en dan gebeurt het. Ik bedoel dat kruisige. Het staat er met één woord geschreven, maar je zou er boeken over kunnen lezen. Misschien vraagt u zich wel af waarom de Bijbel daar niet wat uitvoeriger op ingaat, hè, op die kruisiging. We zouden misschien wel willen weten wat die Romeinen precies gedaan hebben met Jezus. Nou, als je dat wil weten, kun je daar best achter komen, hoor. Er zijn hele goede boeken over geschreven. Waarheidsgetrouw. En ik zal u vanavond niet vermoeien met de details en belasten met de details van een kruisiging. Dat is werkelijk afschuwelijk. U zou ervan gaan huiveren. En misschien zou u wel medelijden gaan krijgen. En dat is nou net niet de bedoeling van het Lijdensevangelie. Dat is ook een van de bezwaren. Een van de vele bezwaren die je kunt hebben tegen de Passion of Christ. Alsof het effect moet zijn dat je emotioneel geraakt wordt door, ja, door wat je ziet en wat je hoort. Ja, maar die kant wil de Bijbel niet op. Dat is niet de bedoeling van het lijden van Jezus. Kijk, die vrouwen van Jeruzalem die met Jezus meegingen, die weenden. En iedereen was aan het spotten en die vrouwen huilen mee. Wat aardig van die vrouwen, wat geestelijk. Wat zegt Jezus? Ween niet om mij, maar ween om jezelf en om je kinderen. Ik heb geen medelijden nodig. Ween om jezelf. Weet, het gaat om de betekenis van het kruis. En zij kruisigden hem. En die betekenis is zo diep. Kijk wat er gebeurt. Jezus aan het kruis. En dan geflankeerd door twee mannen. Weet u dat de moeder van Zebedeeus ook een keer heeft gevraagd aan de Heer Jezus, wie van u mogen aan de rechter en de linkerhand zitten? Mogen mijn zonen dat zijn? Dicht bij u. Mijn zonen, zou dat een ereplaats zijn voor de zonen van die moeder. Jezus zegt, daar geef ik geen antwoord op. Dat bepaalt de Vader. Die het bereid is, die zal het gegeven worden. Gemeente, wilt u weten voor wie het bereid is te zitten aan de rechter en aan de linkerhand van Jezus? Dan moet je vanmiddag vanavond naar het kruis kijken. Die is het bereid.
Ja, die twee misdadigers, ja. Ze mogen heel dicht bij Jezus zijn. En dat is gevaarlijk, hè? Heel dicht bij Jezus. Heel dicht bij het Koninkrijk van God. Heel dicht bij het vuur. Het betekent ook extra verantwoordelijkheid. Jezus laat het toe. Hij laat zich kruisigen met die twee mannen. Een paar maanden geleden kwam er in Appenbroek iemand die wat op zijn kerfstok had wonen. Nou, de Appenbroekers weten het misschien wel. Hij is weer verhuisd. Maar wij hoorden dat ook op een gegeven moment. Dat gaat toch blijkbaar als een lopend vuurtje dorp door. Heb je het gehoord? Die man die vast heeft gezeten, die zit weer in dat huis. Nou, op Radio Rijnmond zijn wat buurtbewoners aan het woord geweest. En die hebben gezegd van ja, we vinden het eigenlijk niet zo veilig dat die man hier woont. We willen eigenlijk dat hij weggaat. Nou ja, dat kunnen we weer begrijpen natuurlijk. We willen hem niet. Weg. Uit de buurt. Blijven. Ik kan hem niet tegenkomen. En Jezus? Jezus laat zich naast twee misdadigers. Dat zijn de mensen die je in de gevangenis tegenkomt, ja? En dan niet in een gewone gevangenis. Maar in een zwaar bewapende gevangenis. Dat soort mensen. En Jezus krijgt ook nog eens een ereplaats. Evangelist Johannes onderstreept het door te zeggen, en Jezus werd in het midden gehangen. Zodat gemeente, als wij vanavond in gedachten bij Golgotha zijn, en u bent daar toch? Jullie zijn er toch, jonge mensen? Probeer het te schilderen vanavond, als wij in gedachten die kruisheuvel zien, en die drie kruisen, dan kunnen wij Jezus niet losdenken van die andere twee. En dan kunnen wij die twee misdadigers niet losdenken van Jezus. Als u naar Jezus kijkt, ziet u in één oogopslag ook die misdadigers. En als u de misdadigers aankijkt, ziet u Jezus hangen. Zo dicht zijn ze bij elkaar. En ze hebben niks met elkaar te maken, zegt iemand. Nou, toch wel. Toch wel. Wat heeft de zoon op zijn kerfstok dan? Ja, Pilatus zei, hij is onschuldig. Hij heeft niets gedaan wat onbehoorlijk is. En toch krijgt hij dezelfde straf als die misdadigers die daadwerkelijk straf verdienen. Ja. Weet u wat er gebeurt op Golgotha gemeente? De Vader rekent de zonde van de misdadigers zijn zoon aan. Hij hangt daar als een door God gevloekte. Wij weten uit Deuteronomium 21 vers 23 dat het kruis de plek is die door God vervloekt is. Een lichaam wat hing aan het hout, dat was van God vervloekt. Paulus gebruikt later die tekst om aan te geven dat het kruis een vervloekte plek is. Dat is een plek waar je met afschuw naar kijkt. Jezus hangt daar tussen de misdadigers. Hij draagt de vloek vanwege die misdadigers en voor die misdadigers. In zijn leven at hij met zondaren, ging hij heel intiem met ze om. In zijn sterven hangt hij ernaast. Hij deelt in de smaad en de schande en de zonde van de misdadigers. Luther heeft Christus eens de grootste zondaar ter wereld genoemd. Begrijpt u dat een beetje? Daar hangt hij. De van God vervloekte. Zo lief gemeente heeft hij vloekwaardige zondaren. Dat is een hele mond vol, dat weet ik wel. Vloekwaardige zondaar. Hij moet ook een beetje snel gebruiken, maar vanavond doe ik het wel. Dat is toch zo, of niet? Wat verdienen wij anders
dan wat Jezus verdient.
Als je avondmaalsganger bent, beleid je dat ook, hè? Als je belijdenis van het geloof aflegt, beleid je dat.
Hij voor mij. Met andere woorden, ik verdien het.
Maar wat ik verdien, wordt hem aangerekend. Het is zo alles opengegaan, gemeente, het evangelie. Je deelt erin door het geloof. Dan ga je zien dat Jezus daar in jouw plaats hangt. De vriend van zondaren. Zie, gemeente. Kijk. Zie het Lam van God. De zondebok. Die de zonde van de wereld wegdraagt. Ik ben het. Die zou moeten boeten aan handen en aan voeten. Want gemeente. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wetten om dat te doen. Misschien zegt u Jezus tussen twee misdadigers. Nou, zo erg heb ik het gelukkig niet gemaakt. Ik ben niet veroordeeld voor doodslag. Ik ben geen zedendelinquent. Ik ben geen... Nou ja, som maar op. Weet u wat Jezus zegt? Je hoeft niet daadwerkelijk overspel bedreven te hebben om toch een overspelige te zijn. Om toch schuldig te staan aan het zevende gebod. Als je een vrouw aanziet om te begeren, dan heb je overspel in je hart gepleegd. Misschien heb je nog nooit vastgezeten in de gevangenis voor doodslag. Maar je staat schuldig aan het zesde gebod als je gevoelens van haat toelaat in je hart. Omdat je die broeder of zuster niet kunt luchten of zien. Dan gaan zo alle geboden van God maar langs. En dan zegt God, als je in één gebod faalt, sta je aan de hele wet schuldig. Ik eis volmaaktheid. Buig je mee vanavond. Als je naar Jezus kijkt, heb je het over jezelf. Uit mijn hart komen voort verkeerde gedachten. Bedrog, sluwheid, jaloezie, hoogmoed, egoïsme. Wat een strijd, hè, met je zonde. Of misschien is je strijd wel dat je zo weinig strijd hebt met die zonde. Je zou veel meer moeten strijden tegen die zonde. En dan gaat het vanavond over Jezus. Wat moet jij met Jezus? Je kunt het vanavond ook anders zeggen. Wat kan Jezus met u? Jezus hangt tussen misdadigers. Als wil hij daarmee zeggen, er is werkelijk niemand te slecht. Ik hang niet tussen mensen die een snoepje uit de trommel gestolen hebben. Ik hang tussen doodslagers. Criminelen. Mensen van het ergste soort. En Jezus draagt voor hen de vloek. En gemeente, dan valt vanavond daar ook de scheiding. Dat is het tweede, het kruis als de plaats van scheiding. Jezus hangt tussen die twee misdadigers in. En letterlijk brengt hij een scheiding aan. Hè? Rechts en links hangt er een. Maar ook symbolisch maakt Jezus scheiding. Want wij weten natuurlijk dat alle twee de misdadigers hem gesmaad hebben. U leest dat in Marcus bijvoorbeeld in vers 32b. Die met hem gekruist waren, smaden hem. In andere evangelieën staat er nog iets uitdrukkelijker wat ze allemaal gezegd hebben. En wij weten ook dat er tussen die twee misdadigers uiteindelijk grote verschillen blijken. Het kruis blijkt de plaats te zijn van aanstoot en van zaligheid. Het kruis blijkt de plaats te zijn voor Jezus of tegen Jezus. Met hem leven en sterven of zonder hem leven en sterven. En ze hangen alle twee even dicht bij Jezus. En ze horen alle twee wat Jezus zegt. En voor alle twee is hetzelfde geboden. Zien op Jezus. En de een smaadt door en lastert door totdat hij sterft. En de ander, ja, de ander niet. Wat een reactie van die ene misdadiger, hè? Staat in de andere evangelie beschreven. Hij eigent de schuld. En hij zegt, ik hang hier rechtvaardig. Hij niet, u niet, Jezus, ik wel. U hebt niets onbehoorlijks gedaan. Ik krijg mijn verdiende loon. Jezus, gedenk aan mij. Wat is uw reactie? Rond het kruis is het niet stil. Er wordt volop gereageerd. Ook vanavond. Er zijn mensen die reageren in laster, smaadheid. Er zijn voorbijgangers die gaan spotten en die zeggen, haha, een koning der Joden en ik kan niet eens van het kruis afkomen. Wat een zwakkeling. Laat hij van het kruis afkomen, zeggen schriftgeleerden, dan geloven wij hem. Het grootste gedeelte van de mensen die om het kruis staan, reageert ook zonder iets te zeggen. Dat staat in Lucas 23. Het volk zag aan en keek toe. Misschien is dat wel de aangrijpendste tekst van het Leidensevangelie. Dat er een hele massa mensen staat toe te kijken. Ze zien hetzelfde als de hoofdman overhonderd. Ze zien hetzelfde als degene die geloven en toch gemeente. Gemeente, wat is uw reactie op het kruis van Jezus? Is het voor jou een reuken des levens ten leven of een reuken des doods ten dode? Is het voor jou heerlijke parfum waarvan je zegt, daar word ik toe aangetrokken. Het kruis van Jezus, dat is mijn redding. Jezus is mijn zaligmaker. Hij vergeeft mijn zonden. Door hem kan ik recht voor God staan. Of is het voor jou een reuken des doods ten dode? Een afschrikwekkende lucht waarvan je zegt, ach, tussenweg is er niet. Een heerlijke geur. Aantrekkend. Een vreselijke stank. Afstotend. Als dat nu zo zou zijn, hè? Stel nou dat er mensen zijn die zeggen, ja, Jezus betekent voor mij helemaal niets. Ik hoor wel over Jezus, ik lees over Jezus, maar ik ken Jezus niet. Ik kan niets met Jezus. Jezus kan alles met jou. Wilt u dat dan vanavond meenemen in uw gebeden en uw overdenkingen? U kunt niets met Jezus, Jezus kan alles met u. Kijk maar naar die misdadigers. Een leven getekend door de zonde. 5:12. Gered. De scheiding valt, gemeente, bij geloof of volharden in ongeloof. En die scheiding valt hier en nu. We moeten die scheiding niet willen verplaatsen naar de toekomst en zeggen, ja, de Heer Jezus heeft gezegd, eens zullen de schapen en de bokken gescheiden worden. Ja, dat is wel zo. Dan gaat het over de linkerhand en de rechterhand van Jezus, de schapen aan de rechterhand, de bokken aan de linkerhand. Maar vanavond gaat het over de linkerkant en de rechterkant van Jezus. Er hangen twee mensen. De een buigt berouwvol zijn hoofd, de ander vol hart. Hij wil niet buigen. En dat is nou precies, gemeente, waar het om moet gaan in ons leven. Of we handhaven onszelf. We willen ons leven niet verliezen. Of we buigen voor Jezus. We verliezen ons leven. En wij winnen alles. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Vanavond zijn er ook mensen, dat weet ik, die worstelen met hun zonde. Misschien wel met een bepaalde zonde. En die zeggen,
Er is voor mij geen redding mogelijk. De duivel fluistert mij wanhoopsgedachten in. Voor jou is het niet. Het kan niet. En u kunt 1000 keer zeggen, dominee, vanavond. Zie wel. Het kan voor die misdadiger. Maar dan denk ik nog. Maar het kan niet voor mij. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Nou, misschien mag ik u een uitspraak meegeven die ik zelf las in de voorbereiding. Dat is deze uitspraak. U denkt dat u een grote zondaar bent? Wij zijn grotere zondaren dan wij kunnen beseffen. U denkt dat u weet hoe groot de zonde is? Wij zijn grotere zondaren dan wij ooit kunnen beseffen. En tegelijkertijd, Gods genade is groter dan wij kunnen beseffen. Ja, maar je moet toch een bepaalde mate van zondekennis hebben om, als u verlangt naar het medicijn, als u niet meer thuis kunt blijven, maar de dokter nodig hebt, dan hebt u genoeg zondekennis. Zegt u het vanavond in uw hart, Heere Jezus, buiten u is geen leven. U bent het, u moet het zijn, zonder u wacht de eeuwige rampzaligheid. In u is het leven. Mooi gezegd, dominee. Maar veiligheidshalve blijf ik altijd een beetje op afstand. Ik zal het niet afwijzen allemaal, maar ik neem het ook niet zomaar aan. Nou, dat kunt u wel zeggen, dat u vanavond veiligheidshalve een beetje op afstand blijft, dus toch een beetje die houding van het volk inneemt. Het volk zag aan en keek toe en ging vervolgens weer over tot de orde van de dag. Ja, dat kan zijn dat uw leven zo eruit ziet, week in, week uit. Je wordt nog een beetje wakker gehouden op zondag, maar dan zakt het weer in. Ja, neutraal. Het kruis is de plaats van de scheiding. En als je niet voor Jezus bent, ben je er tegen. Neutraliteit is onmogelijk. Tussenweg is er niet, gemeente. En wie zegt, ik blijf op afstand, maar dan komt het evangelie dichtbij. En het dwingt ons tot een keuze. Wij bidden u van Christus wegen. Laat je met God verzoenen. Je hoeft er niets voor te doen. Je mag je laten redden. De moordenaar aan het kruis, hij kan niets. Hij heeft geen toekomst meer. Er is geen uitkomst. Alle schepen achter hem verbrand. Het enige wat hij nog heeft is, ja, die man naast hem, de zekere Jezus. Gedenk aan mij. Dat is genoeg vanavond. Als dat gebed opwelt uit je hart. Heer Jezus, denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Ga je gerechtvaardigd naar je huis. Geloof in de Heer Jezus. En je zult zalig worden. Is het zo eenvoudig? Ja, bij God vandaan is het zo eenvoudig. Zo onmogelijk bij mij vandaan. Zo eenvoudig bij hem vandaan. Kijk, wie deelt daar nou in dat wondere helgeheim? Nou, een man als Paulus bijvoorbeeld. Die noemde zichzelf de voornaamste der zondaren. Kijk, dat zijn de onderdanen van Jezus. Het zijn niet de mensen die aan borstklopperij doen. Dat zijn de mensen die zeggen, ik. Ach, laten we daar maar over ophouden. Maar mij is barmhartigheid geschied. Dat. Dan ga je die dichter begrijpen. Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen de ogen sla, wordt mij alle schuld vergeven. Onder de ijzeren nagelpunt, die uw voeten houdt verbonden, zij een plaats aan mij vergunt, waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij er de laagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Nooit had iemand zoveel kwaads tegen zoveel licht bedreven. Is dat je gebed? Dan is het kruis ook de boodschap van redding vanavond tot slot. Want weet je wat er aan het kruis gebeurt? Geschiet. Als de soldaten hem kruisigen, gaat in vervulling wat de Heer Jezus, wat God in Jesaja 53 al heeft geprofeteerd. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Kijk, dat is de eerste, die misdadige. En al heel snel een tweede, die hoofdman. Waarlijk, deze was Gods zoon. En een derde voegt zich erbij. En het worden er meer en meer. En het gaat nog steeds door, gemeente. Dus vindt u dat geen wonder? De verbreiding van het evangelie neemt alleen maar toe. Er komen steeds meer mensen bij die zien dat het kruis van Jezus de plek van behoud is. Jonge mensen achter in de kerk, dat is ook voor mij een hele belangrijke reden om te zeggen, het christelijk geloof is echt waar. Hoe kan dat nou? Dat een gekruiste koning, een zwakkeling als Jezus, zo'n massa aan volgelingen krijgt. Over de hele wereld. Hoe kan het nou dat er 9 mensen volgende week zondag hiervoor in de kerk staan en belijdenis doen van het geloof? Hoe kan het nou? Dat is te danken aan het kruis, aan de kruiseling Jezus. En vanavond verkondigt het kruis, verkondigt Jezus ook redding voor jou. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Woont u onder de hemel? Dan bent u vanavond het adres. Er is onder de hemel geen andere naam, waardoor je zalig kunt worden, gered kunt worden. Er is betaald voor zondaren zoals jij. En weet u wat zo'n mooie trek is van het evangelie? Dat Jezus aan het kruis niet veel zegt, maar dat hij gaat spreken juist als de nood groot is bij anderen. Jezus spreekt woorden van vergeving en redding. Als er een ziel is die tot hem zucht, we gaan het straks samen zingen. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Kom, leg nou je leven voor de Heer Jezus is open. En speel nou geen toneel. Doe nou niet alsof je het allemaal weet. Maar kom voor de dag. En voeg je bij de volgelingen van Jezus. Hier ben ik, Heere, schuldig en onrein. Is er voor mij een plek? Er is een plek. Wij zeggen soms dat het moeilijk is om zalig te worden. Dat het niet zomaar gaat. Ik zeg u vanavond, u gaat niet zomaar verloren. Daar moet u echt heel veel moeite voor doen. Dan moet je door het bloed van de Heer Jezus heen waden. Dan moet je tal van preken over Jezus naast je neerleggen. Dan moet je die dagboekstukjes en die Bijbelgedeelte die je leest van je afduwen. Want u gaat niet zomaar verloren. Het kruis is de boodschap van redding. En tegelijk maakt dat de verantwoordelijkheid vanavond zo groot. Hoe zwaar moet de straf wel niet zijn van degene die Gods zoon aan de kant zetten. Religieus of minder religieus. Maar die Gods zoon en het bloed van het Nieuwe Testament voor onrein houden. Ik zal u zeggen vanavond, gemeente, er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich vanavond bekeert. En zegt, en dit is voor mij houvast, als het zo is zoals het in de Bijbel staat, dat de Heer Jezus een plek ontvangt tussen de misdadigers. Dan vlucht ik tot Jezus. En dan zult u het ondervinden, Hij heeft mij gered. En verlost van het vonnis der wet. Want daar hangt hij. Met de misdadigers gerekend. Op één hoop gegooid. Als een schuldige veroordeeld. Als een onschuldige veroordeeld. Maar als een schuldige gestorven. Waarom? Om mij vrij te kopen. Mij zalig te maken. Mij houvast te geven. Mij uitzicht te bieden. Vanuit de zijde van Gods Zoon vloeit een fontein van bloed. Kom, was uw ziel en ze wordt schoon. Al is ze zwart als roet. De moordenaar die naast hem hing, deed dit en was gered. Ook ik, die ieder kwaad beging, verloor daar elke smet. Uw bloed doet zijn genezend werk, Gods lam, dat stierf en leeft, tot u de vrijgekochte kerk geheel gezaligd heeft. Amen. Psalm 2, vers 7 gaan we samen zingen. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7. Laten wij samen danken. Wij danken u, Heere, dat u tot tweemaal toe vandaag ons nodigde om allerlei vertroosting te zoeken in de wonden van Christus. En dat u tweemaal alle mogelijke moeite hebt gedaan om ons ervan te overtuigen dat het niet nodig is en dat het ook niet kan om een ander middel uit te denken dan de enige geschikte zaligmaker, wiens bloed niet alleen reinigt, maar ook heiligt. Wij danken u, Heere, dat uw woord vandaag verkondigd werd, dat wij het gehoord hebben, dat wij het mogen bewaren in onze harten. En we bidden dat het woord ons bij het kruis zal uit laten komen. Het kruis van Christus, waardoor ik, zegt Paulus, aan de wereld gestorven ben en de wereld voor mij dood is. Zegen ons, Heer, als wij overdenken gaan wat het inhoudt dat u geleden hebt en gestorven bent. En laat het in de stille week die voor ons is ons dagelijks gebed zijn om iets van de plaatsvervanging van Jezus te zien, te bewonderen, te geloven, om zo heen te leven naar die zwarte dag, de Goede Vrijdag. Zwart, omdat u stierf en tegelijk zo licht en hoopgevend, omdat u stierf met uitzicht op uw opstanding. Wij bidden, Heere, neem ons onder uw hoede deze week bij alle dingen die gebeuren gaan. Wij bidden om uw zegen over het werk van de broeders op de huisbezoeken. Geef een goede aannemingsavond morgen. Zegent u de samenkomsten van de vrouwen, van de mannen. Zegen ook de kerkenraadsvergadering. En mogen wij ook als broeders van de kerkenraad ervaren dat het gebed van de gemeente ons helpt en ondersteunt in het denken over de gemeente. Heren, we bidden om vergeving over alles wat niet was naar uw wil. Hoor ons gebed en zie ons aan in uw Zoon, de volkomen vrijspraak die u in hem gegeven hebt. Hoor ons om zijnentwil alleen. Amen. We zingen tot slot Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Psalm 145, vers 6. verheft uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.